onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laat ons samen gaan zingen, gemeente, uit Psalm 25, het vierde vers. Heren, goedheid kent geen palen. God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. En wat er verder volgt in het vierde vers van Psalm 25. Schriftlezing, gemeente, voor dit middaguur vindt u in Lucas 9, vanaf vers 51 tot en met vers 62. Lucas 9, vanaf vers 51 tot en met vers 62. En de tekst voor de prediking voor dit middaguur vormen de versen 57 tot en met 62. Doch vooraf doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof En wat met de woorden van onze 12 artikelen. En zingen daarna op Psalm 119, vers 24. Ik zal uw geboon, die ik oprecht bemin, mijn hoogst vermaak, mijn zielsgenoegen achten. En wat daar verder volgt in het 24ste vers van Psalm 119. En in ieder van u spreken met mij in zijn en in haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. De schriftlezing voor dit middaguur vindt u dus in Lucas 9, te beginnen bij vers 51 tot en met het einde. En de tekst vormen de versen 57 tot en met 62. Daar luidt het heilige en onfeilbaar woord des Heren in vers 51. En het geschiedde, als de dagen zijner opneming vervuld werden, zo richtte hij zijn aangezicht naar Jeruzalem om te reizen. En hij zond boden uit voor zijn aangezicht, en zij, heen gereisd zijnde, kwamen in een vlek der Samaritanen om voor hem herberg te bereiden. En zij ontvingen hem niet, omdat zijn aangezicht was als reizende naar Jeruzalem. Als nu zijn discipelen Jacobus en Johannes dat zagen, zeiden zij: Heere, wilt gij dat wij zeggen dat vuur van de hemel nederdaalde en deze verslinde, gelijk ook Elia gedaan heeft? Maar zich omkerende bestrafte hij hen en zeide: Gij weet niet van hoedanige geest gij zijt. Want de Zoon des Mensen is niet gekomen om der mensen zielen te verderven, maar om te behouden. En zij gingen naar een ander vlek. Het geschiedde op de weg, als zij reisden, dat een tot hem zei: De Heere, ik zal u volgen waar gij ook heen gaat. En Jezus zeide tot hem: De vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des Mensen heeft niet waar hij het hoofd nederleggen. En hij zeide tot een ander: Volg mij. Doch hij zeide: Heere, laat mij toe dat ik heen ga en eerst mijn vader begraven. Maar Jezus zeide tot hem: Laat de doden hun doden begraven. Doch gij ga heen en verkondig het koninkrijk Gods. En ook een ander zeide: Heere, ik zal u volgen, maar laat mij eerst toe dat ik afscheid neme van degenen die in mijn huis zijn. En Jezus zeide tot hem: Niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter is, is bekwaam tot het koninkrijk Gods. Tot zover de lezing uit Gods woord. Laat ons nu samen het aangezicht des Heren gaan zoeken, om hem te gaan bidden om de leiding van zijn Heilige Geest. Laat ons samen bidden. Heren, het is andermaal uw goedheid en uw trouw op deze uw dag, dat u de gemeente, naar uw naam genoemd, hier bijeen vergaderd hebt, gelijk een kloek hen haar kuikens onder haar vleugels. Wat een wonder dat de jongeren en ouderen een zodanige gezondheid geeft dat wij hier kunnen en mogen zijn. En gedenk aan hen die ziek zijn, langdurig ziek, chronisch ziek, door griep geveld, dat zijn er momenteel nogal wat, die niet op kunnen gaan. Hopelijk kunnen ze ook met ons meeluisteren. We denken ook aan hen die oppassen, op kleinen, op ouderen, op zieken. En zij die mogen arbeiden in de dienst der barmhartigheid. Heren, u hebt meer dan één zegen. En nu wij gereed staan om naar de verkondiging van uw woord te gaan luisteren, smeek wij u ook moedig, zend, Heren, uw licht en uw waarheid neder. Wat hebben we dan nodig voor het eerst in ons leven? Als we nog onbekeerd en onverzoend zijn, zonder God, zonder hoop, zonder Christus. O, zou u vanmiddag in zoverre mee willen komen in de prediking, dat door de krachtige werking van de Heilige Geest het doet horen in jongen en oudere harten de stem van de Zonen Gods, en die stem gehoord hebben, die zullen leven. Die maakt u van dood levend. En die neemt u op uw leerschool. En u stuurt ze er nooit meer af, hoe dom en dwaas ze nog blijven in zichzelf. U weet wat van uw maaksel zij te wachten. U gaat ze leren om u te leren volgen in voorspoed en tegenspoed, in gezonde dagen en zieke dagen, in leven en in sterven. O, leer uw ware volgelingen dan twee zaken, dat de volharding der heiligen, nou Godezijdank, niet in hen ligt. Dan was het eeuwig kwijt. Wij laten elk ogenblik los. Maar dat het vast ligt in de doorboorde middelaarshanden van hem, uw lieve zoon, de overste leidsman en voleinde des geloofs. Eens gesproken heeft Simon, Simon, de Satan heeft u lieden zeer begeerd om te zichten als de tarwe, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Wat een troost voor uw aangevochten kinderen. Er blijft dan wel staan, wat kan dat aangrijpen, dat is ook nodig, en naar binnen slaan, ook na ontvangen genade vooral. Maar wie volharden zal tot het einde, o Heere, als uw kinderen dan op zichzelf zien hoe ze zouden moeten zijn voor u en hoe ze zijn, dan schamen ze zich weg. Dan vrezen ze in slechte momenten als de duivel erop afkomt. Heere, ik geloof dat ik nog alles mis, dat er bij mij nog nooit geen waarheid in mijn binnenste is geweest. Om dan te leren op uw leerschool die geestelijke wapens te gebruiken. Om niet met die Satan in discussie te gaan. Nog minder ons te rechtvaardigen. Maar hem gelijk te geven. En zeggen, joh, het is waar, het is nog veel erger dan jij me toesist. Maar je moet niet bij mij zijn. Maar bij mijn dierbare borg en zaligmaker. Die op het allervolmaakst alles voor mij heeft volbracht. En die van eeuwigheid wist waar hij aan begon. Dat ik zwak van moed en klein van krachten ben, om hem zo te weerstaan met het woord. Heere, u weet wat kinderen, jongeren en ouderen nodig hebben, en van waar we ook meeluisteren, wilt u door uw Heilige Geest de harten openen, dat is en blijft uw werk, niet ons werk. Wilt u ze openen, de schriften openen, en er ons in meenemen, dat het woord als een zaad der wedergeboorte zal vallen in de u wel toebereide akker, ontdekkend, maar gebruik het ook tot bemoediging, tot vertroosting, tot verheerlijking van uw naam. Vanmorgen is uitgebreid ook gebeden voor uw oude bondsvolk Israël. Gedenk ze het zijn en blijven toch te beminden om der vader wil. Breng Israël in het tijdsgewricht, in de oorlogen die ze te voeren hebben, tot inkeer, tot waarachtige bekering, tot zegen van dat volk, dat ze tot erkentenis gebracht worden, dat gij, Heer Jezus Christus, de Christus der Schriften zijt, de lang beloofde, die gekomen is, en die zijn werk hier volbracht heeft, en die het voortzet aan de rechterhand van zijn vader, en die gereed staat om weder te komen te wolken des hemels. Heere, er staan nog rijke beloften open. Schenk veel gebed voor Israël, maar ook voor de volkeren. Want na Pinksteren, heb je zelf gezegd, moet die boodschap aan alle den volken verkondigd worden. Opdat ook de Palestijnen, Hamas, Hezbollah, Iran, die het liefst Israël vandaag nog compleet zou willen vernietigen, dat dat volk van binnenuit overwonnen en ingewonnen wordt. Dat ze het ervaren tegen die God van Israël. Kunnen wij niet. Leg zo de verschrikkingen Gods op de volkeren. En dat ze buigen voor u, de levende God. Heere, God der Heerscharen, hoor ons gebed. En dat niet om iets van ons, maar enkel en alleen om hem, uw lieve zoon, die gij nou altijd hoort. Amen. Wij gaan samen zingen ter voorbereiding op de prediking uit Psalm 84, de versen 2, 5 en 6. Bij binnenlopen keek ik naar het bord. Het zal ongetwijfeld mijn fout geweest zijn. Ik zag staan Psalm 85, vers 6, maar dat bestaat natuurlijk niet. Dat moet zijn organist, dan weet u het vast, Psalm 86, vers 6. Dat hopen we na de preek te zingen. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Voor de preek gaan we zingen Psalm 85, de versen 2, 5 en 6. Er zijn nog de volgende afkondigingen. Na afloop van deze dienst komt de jeugdvereniging bij elkaar. We beginnen vanmiddag met een preekbespreking. Ik begrijp naar aanleiding van de preek van vanmiddag. Nou, dat komt, ik wist het niet, maar dat komt eigenlijk wonder boven wonder mooi uit. Daarna is er een maaltijd, moet goed luisteren, met soep en broodjes worst. Alleen daarom zou ik wel komen. Na de maaltijd zal nog een spel gedaan worden. Alle jongeren vanaf 16 jaar zijn van harte uitgenodigd. Komt alle. Wat de collecte betreft. De eerste collecte is bestemd voor de eredienst en pastoraat. De tweede voor de kerkvoogdij. En de derde inderdaad voor het werk onder het Joodse volk in Israël. Thuis kunt u de gaven digitaal overmaken. Alle collecten worden zeer hartelijk in uw milddadigheid aanbevolen. De Heer zegen u en uw gaven. En wij gaan samen zingen op Psalm 84, het tweede vers. Zelfs vinden we zijn huis, o Heere. Het vijfde, o God die ons ten schilder zijt. En ook ten derde, want God de Heere, zo goed, zo mild. 84, 2, 5 en 6. U vindt dus de tekst voor de prediking van het woord voor dit middaguur in het u voorgelezen schriftgedeelte, Lucas 9, de versen 57 tot en met 62. En wij schrijven boven de prediking het volgen van Jezus. En we gaan de tekst op de voet volgen en dan komen wij tot ontdekking dat er drie aspecten aan dat volgen zitten. In de eerste plaats ontmoeten we iemand die spontaan volgt, een spontaan volgen. Ik zal u volgen, een spontaan volgen. In de tweede plaats ontmoeten we een man die geroepen wordt om te volgen. Volg mij, wordt geroepen door de Heer Jezus. Dus geroepen om te volgen. In de derde plaats wordt er weer iemand geroepen om te volgen, maar die heeft eerst een ja maar, zoals wij de duizenden hebben, die wil eerst wat anders. Ja maar, dat noemen we een voorwaardelijk volgen. Het volgen van Jezus, een spontaan volgen, geroepen om te volgen en een voorwaardelijk volgen. Gemeente, in onze tekst gaat het vanmiddag over het volgen van de Heer Jezus en over de moeilijkheden, de consequenties die daaraan verbonden zijn. Velen denken, en niet alleen de jongeren, maar ook ouderen, velen denken dat het volgen van de Heer Jezus heel gemakkelijk gaat. Je moet niet zo moeilijk doen, je moet gewoon je hart voor hem openstellen en hem aannemen. En klaar, en je volgt hem, nou dat is het. Hij zegt toch zelf, volg mij. Nou, dat moet je gewoon doen. Je moet niet ongehoorzaam zijn, dat moet je gewoon doen. Zou het zo gaan, ik overdrijf natuurlijk, maar zou het zo leren zo werken? Nee, als het zo is, dat komt toch puur op vanuit die mens. Is toch niemand die vanuit zichzelf naar God vraagt, die daar zin in heeft? Nou, dat is het niet. Dat is de moderne godsdienst, puur Arminiaans, vanuit de mens. Die legt mogelijkheden in. Daar gaat geen kracht, geen geur, geen fleur, geen zendingskracht en vanuit. Nee. Een ander zegt, nee, ik moet er niks van hebben. Ik loop niet zo hard. Ik zie wel wat er van komt, want ik denk maar zo, als er echt nood in mijn leven komt, nou, dan is het vroeg genoeg om hem te volgen. Is het dat? Ik zou het er maar niet op aandoen. Kan wel eens net voor eeuwig te laat zijn. We krijgen allemaal geen ziekbed. Worden allemaal niet oud. Een ongeluk. Een herseninfarct. En we zijn er niet meer. En dan zijn we dan bereid. Een derde. En ik hoop uit de aard der liefde. Dat er hier zijn onder de kinderen, jongeren en ouderen. In de kerk en die meeluisteren waarden ook. Een derde. Ja, die heeft ook door de prediking van het woord toch in het hart gekregen. Hij kan het allemaal niet zo verklaren, maar daar stond wat gebeurd van binnen. Een betrekking op de Heer, een diep verlangen geboren in het hart om hem werkelijk te volgen naar zijn woord. Je hebt iets gezien van de schoonheid van de Heer, van de dienst des Heeren. Daar ben je als het ware verliefd op geworden. Maar zo iemand die wordt nog zo vaak geschud en geslingerd als die ziet op de consequenties die dat volgen van de Heer Jezus met zich meebrengen. Wat dacht je van vervolging? Aan de kant gezet worden, op een zijspoor geplaatst, noem maar op. En dan, ja, je eigen verdorven hart, je komt jezelf daar zo in tegen. En je valt jezelf daar zo in tegen. Is het wel echt? Gemeente, als het gaat om het volgen van de Heer Jezus, laat ik het maar kort en krachtig zeggen, dan komt bij ons allen, bij mij, bij u en bij jou, heel ons natuurlijk hart en leven daartegen in opstand. Want dat wil ik niet. Want het navolgen, mooie vraag voor de preekbespreking, het navolgen van de Heer Jezus is gans iets anders dan hem na te lopen. Kijk, nalopen kan je om allerlei redenen doen. Maar dan hoef je je hart nog niet te geven. Om er zelf beter van te worden. Maar navolgen, dat Dat is heel wat anders dan nalopen. Wij weten, gemeente, verder ook helemaal niets over de uitwerking van de woorden van de Heer Jezus. Daar schrijft de schrift over. Wel kreeg een ieder van hen en een toepasselijk woord van hem. Kom, het wordt hoog tijd, nietwaar, om nu vanmiddag samen eens deze geschiedenis over het volgen van de Heer Jezus rustig op de voet te volgen en ons eerlijk te onderzoeken. Ik, u en jij, volg ik Jezus op grond van de Bijbel, op grond van het evangelie. En niet wat men zegt en wat ik denk en wat ik voel, dat is bedriegelijk. Ik moet naar het woord zijn, anders is het nooit tot ere van de Heer. En zo zijn we aangekomen bij onze eerste gedachten spontaan volgen. Ik kan rustig meelezen, in vers 57 lezen wij: en het geschiedde op de weg als zij reisde, dat een tot hem zeide: Heere, ik zal u volgen waar gij ook heen gaat. Matthäus zegt dat het een schriftgeleerde was. Lucas dat het iemand was. Maar ja, eigenlijk doet het er verder niet toe, hè, wie dit was. Deze man zegt: Heere, ik zal u volgen. Klinkt geweldig spontaan, of niet? Jazeker. De Heer Jezus had hem niet eens geroepen om hem te volgen. Hij meldt zich vrijwillig aan. Heere, ik zal u volgen waar gij ook heen gaat. De Heer Jezus heeft door zijn woorden, zijn prediking en wonderen zo'n diepe indruk op deze man gemaakt. Ja. En dat hij altijd en overal wel met hem wil zijn. En gemeente, eerlijk is eerlijk, duizenden in de dagen van de Heer Jezus, die zijn prediking hebben gehoord en zijn wonder hebben gezien, die hebben nooit zo gedacht en zo gesproken als deze man. U denkt, ja, dat is het, hè. Dat is het, hè. Dat komt recht uit zijn hart, hè. Dat is nog een spontane man. We blijven rustig. Ik zei al, nu is volgen veel meer dan nalopen. De Heer Jezus had genoeg nalopers in zijn dagen, mensen die hem naliepen, nietwaar? Omdat ze van de broden hadden gegeten. Of omdat ze door zijn tekenen en wonderen waren geboeid. Onderschat het niet, hè. Zieken beter gemaakt, blinden het gezicht gegeven, doden opgewekt, duivel uitgeworpen. En ga zo maar door. Wie wil dat niet? Maar echte volgelingen, die hem met heel hun hart lief hadden, waren er nog niet zoveel, hoor, in zijn dagen. Dat was eigenlijk maar een handjevol discipelen en vrouwen die hem volgden. Gemeente, het evangelie leert ons dat wij ten aanzien van de Heer Jezus echt niet zo van die lieve, volgzame mensen zijn. Integendeel. Tenzij dat God de Vader ons trekt met de koorden van zijn eeuwige liefde naar zijn Zoon. Maar anders niet. De appel blijft staan, bekeert u en gelooft het evangelie, maar dit blijft ook staan, zonder dat op te lossen. Deze man zegt er ook bij: waar gij ook heen gaat. Hoor je het? Dat betekent in voorspoed en in tegenspoed, in leven en sterven. Deze man is laaiend enthousiast, maar alleen, ach, hij kent zijn eigen hart niet. Of ten dele, hij kent zijn eigen zwakheid niet. En daarom weet hij eigenlijk niet wat hij spontaan zegt. Hij beseft op geen enkele wijze dat de Heer Jezus hier op weg is naar Jeruzalem, om daar te lijden en te sterven en zijn leven te gaan geven tot een rantsoen en losprijs voor velen. Wat kan een mens toch gauw iets zeggen wat hij onmogelijk kan waarmaken, hè? En dan geeft de Heer Jezus hem dit antwoord: de vossen hebben holen en de vogelen des hemels die hebben nesten, maar de Zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd nederleggen. Dat is wat. De Heer Jezus vermaant hem niet om zijn voorbarigheid. Hij zegt ook niet: man, doe dat nou niet. Er komt niks van terecht. Nee, de Heer Jezus moedigt die man niet aan. En hij stoot deze man niet af. Hij zegt alleen bewogen eerlijk hoe het met hemzelf op aarde gaat. Een schitterende aardse toekomst, een geweldige carrière heb ik zelf niet hoor. De vossen en vogels die hebben nog een schuilplaats, maar de zoon des mensen heeft niet. Hoor je het? De zoon des mensen. Een titel voor de Heer Jezus komt ook bij Daniël voor. Wat een tegenstelling, hè? Hij die de Heere en erfgenaam van de gehele schepping is, hem komt toch de beste plaats op aarde toe. De kinderen weten het wel, als God het geeft, is herfst, is zo weer advent en kerst, als de Heer Jezus geboren moet worden. Geen plaats voor hem op de aarde. Dat is 33 jaar lang zo gebleven. Totdat hij kwam buiten de lege plaats, het vloekhout des kruises. Hem komt de beste plaats toe, jawel, maar hij heeft niet. Geen eigen huis waar u kan ontvangen om te communiceren, te praten. Geen plekje om mezelf het hoofd neer te leggen. Hij door wie God de Vader alles geschapen heeft, stelt zich in liefdevolle vernedering onder de dieren. Waarom? Geef eens antwoord. Waarom doet hij dat? Ja, dominee. Nou zeg het eens. Vanwege onze diepe val en ongehoorzaamheid in Adam, ons verbondhoofd in het paradijs. En daarom heeft hij dierbare borg en zaligmaker vrijwillig de beste plaats die hij had in de schoot van zijn liefdevolle, koesterende vader verlaten. En hij heeft zichzelf vernietigd, dat betekent ontledigd, kleed van zijn heerlijkheid afgelegd, de gestaltenis van een dienstknecht, een slaaf aangenomen. En is ons mensen zondaren in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Dat is wat. Daar kom je toch als het goed is nooit over uitgedacht en gewonderd. En in Gethsemane, mag een lijn doortrekken toch? Ja toch, het is hart van het evangelie. Hè? In Gethsemane zal hij straks kruipen als een worm en niet als een man. He? De toren, God zegt het Amos formulier, waaronder wij voor eeuwig hadden moeten verzinken, hij heeft zo zwaar op hem gedrukt dat er bloedige zweet hem uit de poriën geperst werd. Nou, die worsteling, die waarachtige worsteling als waarachtig mens. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkweken van mij voorbij gaan. Toch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Wat een wonder dat die dierbare borg staande is gebleven in de wil, in de gehoorzaamheid aan zijn vader. Dat hij doorlijdend tot heerlijkheid gegaan is met de volle liefde van zijn hart. En voor wie heeft hij dat nou gedaan? U zegt voor zijn volk. En de ander zegt voor zondaren. Zeker. Maar je mag het ook in de lijn van de tekst zeggen. Voor allen die met Asaf uit Psalm 73 leren in de inleving. Ik ben een groot beest bij u. Oh, dat het open gaat. Heere, gij behoudt mensen en beesten. Zulke mensen. Gaat hij nu in liefde leren hoe ze hem moeten volgen. Dat is wat. En daarom houdt Heer Jezus deze man eerlijk de consequenties van het volgen voor. Zeg beste man, bedenk het goed hoor. Dat alle aardse verwachting achter mij is afgesneden. Hoor je het? Bereken vooraf de kosten. Maak een goede voorcalculatie. Want anders haalt u de eindstreep niet. Als de Heer Jezus ons dit vanmiddag voorhoudt, aan de ene kant, dan spatten bij mij en bij u en bij jou al onze eigen gemaakte aardse ideeën en opvattingen over hem en over het volgen van hem als een zeepbel uit elkaar. En dat is nodig, wil er plaats komen voor het ware volgen. En het schijngeloof, wat er heel op lijkt, haakt hij teleurgesteld, geïrriteerd af. Zo zien we tegelijkertijd die rijke jongeling. Die beminde de Heer Jezus, jazeker. die rijke jongeling bedroefd heen gaan. Als de Heer Jezus hem de consequenties voorstelt. Weet je wat je doet? Ga heen, verkoop alles wat je hebt. Geef dat aan de armen, deel dat uit. Neem je kruis op, je geldgierigheid. En volg mij. Je zult een schat hebben in de hemel. Ja, dat is tegen het zere been. Die prijs is te hoog. En dan gaat die jongen bedroefd weg. Want hij had vele goederen. Het was bij hem niet zo. God heb ik lief, maar geld heb ik lief. En mezelf heb ik lief. Dat noemt Paulus de droefheid naar de wereld. Als dat doorgaat, loopt dat slecht af. Die werkt de dood. De eeuwige dood. Maar de droefheid naar God, die werkt uit een onberouwelijke bekering tot zaligheid. We zien dat ook in Johannes 6, de vermenigvuldiging van de broden. En op een gegeven ogenblik, u kent dat hoofdstuk, indrukwekkend. Dan getuigt de Heer Jezus, na die vermenigvuldiging van het brood, dan getuigt hij: ik ben het brood des levens dat uit de hemel nedergedaald is. Nou, dan zijn de rapen gaar. Worden de Joden boos, spinijdig. En zeggen: wat? Is deze niet Jezus, de zoon van Jozef, wiens vader en moeder wij kennen? En dan spreekt de Heer Jezus die ergerniswekkende woorden voor ons natuurlijk hart: niemand kan tot mij komen tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. En wat is dan hun reactie? Buigen ze daarvoor? Nee, velen dan van zijn discipelen dit horende zeiden: deze reden is hard, moeilijk, zwaar. Wie kan dezelfde horen? En het resultaat: van toen af gingen velen van zijn discipelen, van zijn volgelingen, terug en wandelden niet meer met hem. Dit willen we absoluut niet, want we willen ons eigen leven met beide handjes blijven vasthouden. Nou kijk, hier ligt nou de ergernis van het heerlijke, heilige evangelie van vrije genade. Dat moet ook in de prediking, als het goed is, komt het aan de orde vanuit de tekst. Wij willen van huis en allemaal hem volgen. Jawel, wie wil dat nou niet? Iedereen. Maar tegelijkertijd ons eigen leven met beide handjes vasthouden. Maar dat kan niet. Waarom zegt hij: zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Want zo wie zijn leven behouden wil, die zal het verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die, ja, die zal het behouden. En gemeente, laat dat glashelder zijn vanmiddag. Dat verkondigt de Heer Jezus ons vanmiddag niet om ons bang te maken. Maar bang te maken. En om ons van hem af te stoten. O nee, verre van dat. U moest dus weten wat er omgaat in zijn priesterhart. Dat brandt van ontfermende liefde. Hij is niet uit op onze ondergang, maar op ons behoud. Op de eer van zijn Vader. Op de zaligheid van ons leven. Maar hij houdt dat wel in liefde ernstig ons allen voor om ons eerlijk te behandelen. Om ons te ontdekken aan onszelf. En om ons klein, nederig, ootmoedig te maken voor hem. Opdat wij hem nederig te voet vallen. En hem kinderlijk smeken: Heere, mag ik op uw leerschool komen? Want u bent de grote profeet en leraar. Ik ben zo dom. Ik weet niks. Maar ik heb gehoord dat u de grote profeet en leraar bent. En dat voor u nou niemand te dom en te dwaas is. Ach, Heere, tot wie zou ik nou anders heen gaan? Ik zou het niet meer weten. Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Hoor ik, lieve kinderen, jongelui, daar mag je om vragen. Dat is geen zoethoudertje. Dat wilt hij. He? Dat je daarom vraagt, dat je bidt. Of je bij hem op school mag komen. Dat hij je leidsman en je raadsman wordt. Dan krijg je van hem hemels onderwijs door woord en geest in ware kennis van God. In ware kennis van jezelf. Dat je een zondaar, een zondares bent en een boos hart hebt. maar ook kennis wie hij is, de zaligmaker van zondaren. En dan stuurt hij je nooit meer van school. Het is tegenwoordig zo, als je op een school zit, hè, maakt niet uit waar, en het gaat niet, je bent niet te hanteren, of nou ja, doe maar op, dan moet je van school af. Ja, dat is met jou niks meer te beginnen, maar als je eenmaal op die leerschool gekomen bent en gezet bent, hoe slecht je het er ook afbrengt, hoe onverbeterlijk, hij stuurt je nooit van school af. Wat een wonder. En wie op die school gebracht is, die zal het met mij eens zijn, bij het ouder worden, het wordt een steeds groter wonder dat je er niet afstuurt. En soms krijg je medelijden met hem. Hij zegt, Heere, Heere, wat een werk hebt u toch aan mij. Wat ben ik een onverbeterlijke zondaar. Wat blijf ik dat helaas. Als ik u was, zou ik zeggen, jongen, je bekijkt het maar. Maar dat zal hij nou nooit zeggen. Hij zal nou nooit herroepen wat hij eenmaal heeft gesproken. Dat blijft nou zo vast. Wat uit zijn lippen ging, onverbroken. Dat is nou zijn liefde en zijn trouw. Kom, onze tweede gedachte, geroepen om te volgen. Er komt een andere man. Ja, en daar zegt Christus met kracht, volg mij. U ziet gelijk het verschil met die eerste man. Hè? Die eerste man die bood zichzelf aan. En deze wordt door de Heer Jezus zelf geroepen. Twee woordjes, volg mij. Kort maar krachtig. Matthäus zegt dat het een van zijn discipelen was. Dus een van de vele volgelingen buiten de intieme kring van de 12 discipelen, de 12 apostelen. Deze man, die wordt nu geroepen om hem te volgen zoals de 12. En wat is de reactie van deze man? Heere, laat mij toe dat ik heen ga en eerst mijn vader begraven. Deze man wil wel, tenminste, dat denkt hij, als hij eerst even iets anders mag gaan doen. Zijn vader was gestorven, dat is erg genoeg, en moest dus begraven worden. Ik hou je bewust nog even in spanning, hè? Dat mag toch wel, hè? Om het goed te laten landen. Wij zouden toch zeggen, ja, maar heren, deze man heeft toch wel een geldige reden om vooruit, om hooguit, voor een paar dagen uitstel te vragen. Na de begrafenis van zijn geliefde vader was hij bereid om de Heere Jezus te volgen. Heren, er staat toch notabene in uw eigen wet, 5e gebod, eert uw vader en uw moeder. Dat is toch het eerste gebod met een belofte. Inderdaad, u hebt gelijk. U ziet mij een klein beetje aarzelen als je goed mij aankijkt en kent een beetje. In de Nederlandse taal staat dat, laat mij toe, hè, dat ik mijn vader begraven. Dus dan gaan wij ervan uit, die vader is gestorven. De verklaringen zijn niet gelijk aan Gods woord, dat weet u ook wel. Maar Calvijn, de grote reformator, en ook Matthew Henry heb ik nagekeken, zit op dezelfde lijn. Ik denk dat Henry bij Calvijn vandaan heeft. Calvijn die geeft bij deze tekst deze uitleg. Calvijn zegt, waarschijnlijk was die vader niet gestorven. Dat was een bejaarde man. Hè, aan het einde bijna van zijn leven. En die zoon die was bij die vader in huis. En die verzorgde zijn vader. Zo hoort het ook in liefde als je kan. Hè? En in de gelegenheid ben. En die zoon die ziet wel, ja, ik heb nou zoveel jaren mantelzorg aan papa besteed en hij wordt minder en het zal zo lang niet meer duren. Ja, ik kan hem nou niet in de steek laten. Er moet iemand, dus, met andere woorden, heren, laat me alsjeblieft toe dat ik bij mijn vader blijf totdat hij op uw tijd en wijze gestorven is. En dan willen we hem eerbiedig begraven naar de schriften en dan, ja, dan ben ik van harte bereid om u te volgen. Dat zegt dus Calvijn en dat zegt dus Matthew Henry. Uit een Nederlandse tekst haalt u dat zo niet. Maar goed, laat dat maar gewoon staan zo. Dat is helemaal niet verkeerd. He, dus ik ga geen mening opdrukken, maar dat zou zo kunnen zijn. Laat dat maar gewoon rustig toe. Ik heb wel wat anders uit de tekst. Uit het Grieks blijkt, deze man vraagt niet, zoals ik het nu voordoe, ootmoedig. Heren, wat moet ik ermee? Ik moet toch voor mijn vader ook zorgen? Nee, vanuit de laagte, vanuit de ootmoed, hij vraagt niet bescheiden om uitstel. Hij eist. Daar heb je het. Hij commandeert. Hij gebiedt. Laat mij toe dat ik heen ga en eerst mijn vader begraven. Hij was er vast van overtuigd dat hij dit uitstel zou krijgen. Maar wat zegt Jezus? Laat de doden hun doden begraven. Weer zo'n moeilijk woord. Ook een belangrijke vraag voor de preekbespreking. Wat? Laat de doden hun doden begraven. Wat is dat nou? Is dat niet een hard en een liefdeloos woord? Beslist niet. Heer Jezus bedoelt hier zeker niet dat een eigen kind zijn vader niet zou mogen begraven. Natuurlijk mag dat. Dat is bijbels, menselijk. Dominee, maar wat betekenen die woorden dan wel? Laat de doden hun doden begraven. Wel deze. Met de eerste doden zijn geestelijk doden bedoeld. Mensen die geen geestelijk leven kennen. En de Heere Jezus niet volgen. Trouwens, van nature is dat ons alle bestaan. Hè? Ben je daar aan ontdekt? Genesis 3, Efeze 2. Actief dood in de zonden, in de misdaden, zonder God, zonder hoop en zonder Christus in deze wereld. De natuurstaat van ons aller mensen. En met die tweede doden zijn de lichamelijke doden bedoeld. Mensen die zojuist gestorven zijn. En wat bedoelt de Heere Jezus nu? Nu komt de uitleg. Dit. Laat de geestelijk doden. Dat zijn dus levende mensen. Die niets anders te doen hebben. Hun doden begraven. Laten zij de gehele begrafenis en alles wat daarbij komt kijken. En dat is nogal wat. Regelen. Tot in de puntjes toe. Maar gij, met nadruk, maar gij, zegt de Heer Jezus, gij hebt wel wat anders te doen. Ga heen en verkondig het Koninkrijk Gods. Dat kan geen ogenblik wachten en geen uitstel leiden. Daar is grote haast bij dit werk in Gods Koninkrijk. Geen enkele arbeider kan gemist worden. Moet u dit even goed weten? Ook een mooie vraag voor de preekbespreking. Voordat de Heere Jezus uit deze wereld tot zijn vader gaat, moet eerst het evangelie in geheel Israël gepredikt worden. Dus in 3 jaar tijd, van zijn 30ste tot zijn 33ste heeft de Heere Jezus gepredikt. Geen 30 jaar, 3 jaar maar. Hij is gekomen tot het zijne, de Joden. En Matthäus is ook zo, het evangelie is uit de Joden, aanvankelijk voor de Joden bestemd. Die moeten het eerst horen, dus daar houdt de Heere Jezus zich aan. De Canaanese vrouw is een uitzondering, hè? En die hoofdman, maar dus eerst moet hij dat hele Joodse land rond, in grote lijnen moet het Joodse volk van hem gehoord hebben dat hij de Messias is. En van zijn prediking en van zijn tekenen en wonderen. En daar is heilige haast bij. Heeft maar 3 jaar de tijd. Niet één arbeider kan gemist worden. En u weet het, om meer apostelen in te zetten, heeft hij ook nog eens een keer tot 70 mannen gesproken. Die hij 2 aan 2 uitzendt, als een extra versterking. En dan zegt hij, de oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinig. Daarom bidt de Heere des oogsters dat hij arbeiders in zijn oogst uitstoot. Voel je het? Deze man wordt op dit moment door de Heere Jezus geroepen, als een soort apostel, om het woord, het levende woord Gods te verkondigen, dat dode zondaren levend maakt. En dan wil de Heere Jezus deze man leren, ook al zou die vader nog leven, dat zou heel goed zijn, hè, oké. En hij verzorgt hem, prima. Wil de Heere Jezus deze man ervan doordringen, dat de verkondiging van het heilige evangelie, waartoe hij door hem geroepen wordt, zwaarder weegt dan de liefdevolle verplichting om zijn vader aan het einde te brengen. Anders zou de eer van God te tekort worden gedaan. Daarom, wat het zwaarste is, moet het zwaarste wegen. En als de man gehoorzaam geweest zou zijn, dan zou de Heer daar ook wel voor gezorgd hebben voor zijn vader, dat iemand anders die taak zou overnemen. Want de Heer doet geen halve werk. Als hij daartoe roept, dan zorgt hij er ook voor, ook op het andere. Zo krijgt deze man het bevel, de opdracht om voortdurend en overal het woord Gods te verkondigen. Want de Heer Jezus weet met de volle liefde van zijn priesterhart dat velen van het Joodse verbondsvolk die prat gaan op Mozes, maar vijanden van hem zijn, wankelen ten dode. En daarom moet het volgen van hem en de prediking van het Koninkrijk Gods voor en boven alles uitgaan. U vraagt aan het einde van de tweede gedachte, goed dominee, maar wat moet die man gaan verkondigen? Goeie vraag. Goeie vraag. Eenvoudig, kort. Deze boodschap die de Heere Jezus ook zelf brengt. Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk, dan komt de ruimte. Wie die ook is, jong, oud, welke huidskleur, blank, bruis, zwart, geel, hoe groot zijn zonde en schuld en verlorenheid ook zou mogen zijn, opdat een iegelijk, die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben, terstond bij zijn overgang uit Adam in Christus. En zo komen we aan bij onze derde gedachte, een voorwaardelijk volgen. Nu komt de derde man. Kijk eens, ook deze derde man, die meldt zich net als de eerste heel spontaan bij de Heere Jezus aan. En je hoort het hem zeggen, Heere, ik zal u volgen, maar laat mij eerst toe dat ik afscheid nemen van degenen die in mijn huis zijn. In eerste instantie, ja, niks mis mee. Gewoon menselijk. Deze man wil wel volgen. Tenminste, dat denkt hij. Maar eerst wil hij afscheid gaan nemen van zijn huisgenoten. We noemen dit een voorwaardelijk volgen. Een volgen onder een conditie. Deze man is er vast van overtuigd dat de Heer Jezus hem dit verzoek niet zal weigeren. Zeg nou zelf, het is toch heel normaal, als er zoiets gewichtigs in je leven zich voordoet, dat je rustig bedaard afscheid neemt van je gezin. Misschien zie je vader, moeder en de familie nooit meer terug. Dat is toch niet verkeerd? Nou komt er nog wat. Jongens en meisjes, kinderen, kennen jullie de profeet Elia? Elisa? Heb je wel eens van gehoord? Elia op de Karmel, weet je wel. En de Heere die gaat hem opnemen in de hemel. Maar de Heer heeft nog wel een werkje voor hem. Onder andere, hij moet zijn opvolger gaan opzoeken en aanwijzen. En dat is Elisa. Dat was een boerenjongen. Elisa die was aan het ploegen met 12 juk runderen, nota bene, op het land. En dan komt de profeet Elia daar met zijn mooie mantel, zijn deftige. En dan roept hij. En dat valt goed in het hart van Elisa. Er wordt gelijk ook gehoorzaamheid geboren, liefde, overgave. En dan zegt Elisa heel ootmoedig tegen Elia, maar mag ik eerst afscheid gaan nemen van papa en mama en van allen die in huis zijn? En dan zegt de profeet Elia, jongen, dat mag. De Heer heeft jou geroepen. Ik sta jou niet in de weg. Ga rustig naar huis en neem rustig, kalm, bedaard afscheid van je familie en volg mij. Dan ga ik een lijn trekken. De meerdere Elia, dat is de Heer Jezus. De meerdere Elia, de Heer Jezus Christus, die wijst dit verzoek van deze man af. Waarom? Dat voelt u wel. Dat doet de Heer Jezus natuurlijk nooit zonder liefde en nooit zonder reden. Om twee redenen. Op twee redenen wijst de Heer Jezus dit verzoek af. De eerste reden, die kent u al. Net gehoord ook. De zaak van het Koninkrijk der Hemelen heeft grote heilige haast. En gaat boven elke familieverplichting. De tweede reden is deze. De Heer Jezus kent ons aller hart. Hij kent ons beter dan dat we onszelf kennen. Hij kent ook het hart van deze man. En hij weet dat zijn hart lag bij zijn huisgenoten veel meer dan bij hem. Bent u mij al voor? Heer Jezus weet het. En dat raakt hem diep hoor. Als deze man hè, naar huis gaat. Dan is hij verkocht. Dan komt hij niet meer terug. Dan zal hij zich ongetwijfeld door zijn huisgenoten laten overhalen om bij hen te... Joh, blijf hier, joh. We kunnen jou niet missen, man. Je bent opvolger van die boerderij. Hoe moet het nou met jou? Je moet hier nou de zaak waarnemen. Ach, joh, blijf hier, joh. Nou. En dan gaat hij voor de bijl. Dan laat hij zich inpakken. Dat weet de Heer Jezus. En daarom zegt hij dat in liefde. Dus ook hier moet de Heer Jezus op de klank af hard zijn. En zeggen, niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter is, is bekwaam tot het Koninkrijk Gods. Nou, dat ging vroeger in Israël ook en hier ook. 500 jaar geleden, wanneer de landman ploegt met paarden, met een ploegschaar, dan kijkt hij al ploegende niet achterom, maar vooruit. Want anders trekt hij scheve voren. Zie je het voor je? Gemeente, wat voor onderwijs ligt hier nou voor ons allen in? Na alles wat we in grote lijnen al gehoord hebben. Wel, ik denk ten eerste, voor jong en oud, dat het onmogelijk is om de Heer Jezus echt te volgen met een gedeeld hart. Met een half hart. Dat kan niet. De Heer vraagt immers ons hele hart. Het is bij hem. Alles of niets. Dat is in een verkering zo, toch? In een huwelijk. Ik kan toch niet accepteren dat je vriend of je man of je vrouw het af en toe met een ander houdt. Nee, de liefde kiest er één uit. Alles of niets. Dat is de radicaliteit van de liefde. Zeker ook van de goddelijke liefde. En daarom zegt de Heer vanmiddag door de prediking zo hartelijk, zo welmenend, zo lokkend en trekkend tegen al onze kinderen, onze pubers, onze jongeren. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart, je zondige hart, je wereldse hart, je gedeelde hart, je vuile hart en ik zal je een nieuw hart geven. Ik eis het niet alleen, ik nodig je niet alleen toe uit, maar ik wil het ook daadwerkelijk door mijn Heilige Geest zo werken in je hart, dat je dat van harte gaat doen, opdat je van mij ontvangen een nieuw hart en een nieuwe geest, om mij te kennen, lief te hebben, te dienen en te vrezen en te volgen waarheen ik jou ook leid. Duidelijk? Wij kunnen onmogelijk de Heere en de Heere Jezus volgen en tegelijkertijd de wereld. Het is of de Heere of de wereld en niet en de wereld en de Heere. Misschien dat er zijn die dat wel proberen, tot mijn schande moet ik zeggen. Ik heb dat helaas, ik schaam me weg, jaren geprobeerd om dat te combineren. Zondags 3 keer naar de kerk en door de week ook nog. Met een onrustige hart, voor God niet kunnen bestaan en tegelijkertijd niet los kunnen komen van de voetbalsport en van de muziek en alles wat daarmee te maken heeft. En het, gelukkig heeft de Heer ingegrepen, dat kan niet. Johannes de Apostel de liefde zegt, wie een vriend is van de wereld, is een vijand van God. En wat mij ook als jochie, als papa, aan tafel dat las onder andere. Dat heeft mij van jongs af aan ook geweldig aangegrepen. Die vrouw van Lot. De kinderen kennen Lot. Moest oma zeggen tegen Abraham. Lot woonde in Sodom. De Heer gaat Sodom omkeren. De engelen komen. En die trekken Lot en zijn vrouw en zijn dochters uit Sodom. Lot zegt nog, heren, dat stadje dat haal ik niet, mag ik in Zoar? Goed, zegt de heren, dan mag. Ik kan niks doen voordat jij in het Zoar aangekomen bent. Maar de Heer had eerlijk gezegd, noteer, pas op, behoud u om uw levenswil, zie niet achter u om en sta niet stil op deze ganse vlakte. Duidelijk? Je vlucht met het aangezicht naar het Zoar der behoudenis. En dan, dat ontzettende, ik kan daar niet over uit, en zijn huisvrouw. Lot was een bekeerde man. In het Nieuwe Testament lees je bij Petrus dat hij zijn rechtvaardige ziel gekweld heeft. Als dat niet stond, zouden wij zeggen, nou, Lot op zijn best een bijna christen. Want hoe kan nou een kind van God het in het Sodom uithouden, wat er gaande is? Doe maar. Maar hij heeft zijn rechtvaardige ziel gekweld. Ook een kind van God, die kan in een hele afgezakte toestand terechtkomen. Niet om het goed te praten, maar het is wel realiteit. Kind van God. Uit Sodom, zijn vrouw ook. Zo de kort bijgezeten. En zo in liefde gewaarschuwd. En toch kijkt zij achterom en ze werd een zoutpilaar. Wat is dat, een zoutpilaar? En ze sterft. Een soort beeld. Wordt het, is daar ook in de zoutzee. Zoutpilaar, een soort mummie. Maar ze sterft. Dat is wat uit Sodom getrokken. Op weg naar Zoar. Omgekomen. Hoe is dat mogelijk? En de kinderen vragen, de jongen ook. Dominee, waarom werd die vrouw zo zwaar gestraft? Wat denken jullie? Omdat haar hart niet recht oprecht was met de Heere. Haar hart lag ten diepste in Sodom. En niet in de Heere. Dat is wat. Hoe is dat bij ons? Bij mij? Bij jou? Waar ligt uw hart? Jouw hart? Mijn hart? Hoe lang hinken wij nog op twee gedachten? Dat is levensgevaarlijk. Daarom waarschuwt de Heer Jezus in liefde ons allen. Gedenk aan de vrouw van Lot. Laat die vrouw van Lot een baken in zee zijn. Om niet in hetzelfde voorbeeld van ongehoorzaamheid en ongeloof te vervallen. Daarom kiest u heden wie gij dienen zult. En als de Heere God is, volgt hem na. Met uw gans hart. En als de wereld u en jou mijn God is, dien dan de wereld. Maar doe het dan ook goed en volledig. Maar bedenk nog eenmaal, voordat je het gaat doen. De wereld, ook de godsdienstige wereld, gaat voorbij met al haar begeerlijkheid. Het is drie keer niks. Maar die de wil van God doet, dat is die hem navolgt, blijft in der eeuwigheid. Niemand die de hand aan de ploeg slaat en ziet naar de achterliggende dingen, is recht geschikt voor het koninkrijk Gods. Iemand zegt, dominee, daar ben ik het van harte mee eens. Maar ik zit met al de vezels van mijn bestaan zo vast aan de dingen van dit aardse leven en aan de zonde. Ik ben zo verslaafd, de ene aan seks en de ander aan drugs en de ander aan drank en de ander aan geld. En ik voel af en toe heus wel dat ik helemaal verkeerd bezig ben, dat het niet goed met me is. En ik heb op menigmaal geprobeerd om mijn zin zo mij los te schudden. Maar ik kom in wezen maar niet los van al die banden die mij binden. En ik ben zo'n schizofreen op een gegeven moment. Als ik eerlijk ben, moet ik ook weer zeggen, bevalt mij dit leven tussen haakjes ook nog weer uitstekend. Ik weet nu wat ik heb en niet wat ik ervoor terugkrijg. En een ander zegt, dominee, het is waar, maar eerst moet ik dit nog. En dan zal ik mij bekeren. Dat is weer dat akelige, zondige, voorwaardelijke van ons aller hart. Ik heb het nou veel te druk. Ik zit voor mijn examen en ik moet scripties doen en stage lopen. En ik hoop binnenkort te gaan trouwen. We hebben nog geen huis en dan kom ik aan dat geld en we zijn aan het verbouwen. Ik loop om. Ik kan het er niet bij hebben. Later. Als de zaak een beetje op de rit is en ik weer een beetje kalm ben. Ik heb ook corona gehad. Nee, maar dan, ik begrijp het. Van nature ben ik ook zo. Ik sta niet boven jullie, ik kruip onder jullie. Maar ook tegen mezelf. Maar wij weten toch helemaal niet of we nog een later krijgen. Het leven is toch een zucht en een damp en het is eeuwigheid en we zijn er niet meer. Elk ogenblik kunnen we toch sterven, op wat voor wijze ook. Kijk, en ben je dan bereid? Dat is de zaak. Ben je bereid? Concreet, heb je dan een borg voor je schuld nodig gekregen? En ken je hem dan als jouw persoonlijke zaken maken met je ganse hart? Dat beslist over eeuwig wel of eeuwig wee. Wie de zoon heeft, door een geschonken geloof, die heeft het leven. Die komt niet in de verdoemenis. Echt niet. Die is uit de dood overgegaan in hem die de dood alle doden gedood heeft. Maar wie de zoon van God niet heeft, en wat hij nog allemaal zal hebben, aan tijdelijke weldaden, niks mis mee. Maar wie de zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Maar de toren Gods rust op hem, daarom vliet. John Bunyan, vliet, 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 de toekomende toren. Kan nog, mag nog. De nodiging gaat onvoorwaardelijk uit. Wend u naar mij en wordt behouden, alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Kust de zoon, opdat hij niet toorne. En ga je op de weg verga, maar is een toren maar een weinig zou ontbranden. En wie nou compleet vastloopt met zichzelf. Ik bedoel dit. Die ijs die gaat branden. Bekeert u en gelooft het evangelie. Heer, ik moet me bekeren. Ik heb er recht op. En niet de wereld en niet de duivel. Maar ik kan het niet. Ik ben erachter gekomen met wat pogingen. Dat ik onmachtig ben. Schuldig onmachtig. Ik ben geen slachtoffer. Dat wil ik wel. Nee, ik ben schuldenaar. Je onmacht is schuld. En dan nog een slag dieper, dan beter. Dan gaat de Heer doorwerken, ontdekkend. Dan kom je van je onmacht bij je onwil. Dan ligt je onmacht verklaard in je schuldige onwil. Gij wilt tot mij niet komen. En dan die worsteling waarmee de Heer zelf met die jongen, met dat meisje, met die man en die vrouw worstelt. Zoals met Jacob. Om nou door de liefde Gods er is tussen uitgedrukt te worden. Dan smelt je hart. Dan geef jij die eis aan de Heere terug. Zeg je, Heere, bekeer gij mij. Dan zal ik bekeerd zijn. Trek gij mij, Heere, want er wordt van binnen en van buiten zo aan mij getrokken. En in mij is geen kracht tegen die grote. Oh, Heere, trek mij en ik zal u nalopen. Neig mijn jonge en oudere hart en voeg het samen tot de vreze van uw naam. Daar wacht de Heere op. Dan gaat de Heere elke eis door genade omzetten in een belofte. En dan doet Hij een sekkelbrugge. Dan brengt Hij alles mee zonder ons in ons. Het willen en het werken naar zijn welbehagen. En dan nog iets. We zijn zomaar niet klaar. Ik hoor iemand zeggen, maar dominee, als wij nu door wederbarende en hartvernieuwende genade op de leerschool van de Heere Jezus zijn gekomen en we mogen hem in beginsel en liefde volgen, zeg, gaat dat volgen dan vanzelf? Was het maar waar, hè? Was het maar waar, hè? Dan begint de strijd pas echt om te volharden tot het einde. Daarom zei ze vroeger ook hier wel tegen zulke mensen, welkom in de strijd. Welke strijd? De goede strijd des geloofs. Want de voleinde des geloofs, Jezus zelf heeft gezegd, wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dat zien wij nou zo duidelijk in het leven van de discipelen. Zo wil ik het gaan afronden. De discipelen, kort en bondig, ze waren door de Heer Jezus geroepen. Volgt mij na en ik zal u vissers der mensen maken. En ze waren hem gevolgd in de wedergeboorte. Ze hadden de onberouwelijke keus der liefde gedaan. Gij zij de Christus, de Zoon van de levende God. Echt geloof. Geen tijdgeloof. Zaligmakend geloof. De Heer Jezus zet het stempel erop. Keurmerk. Vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard. Maar mijn Vader in de hemel. Het leek of het volgen hun erg gemakkelijk viel. Alsof de loopbaan des geloofs. Zou een collega, vriend die u gekend hebt zeggen, een glijbaan was. Maar het is geen glijbaan. Dat denken sommigen. Het is de loopbaan des geloofs. Ze huppelden aanvankelijk als bruiloftskinderen achter de bruidegom. Maar ze waren tegelijkertijd nog stekenblind voor de noodzakelijkheid van zijn verzoenend lijden en sterven. U kent allemaal de geschiedenis. Als de Heer Jezus probeert daarna met hen over te spreken, dan zegt Petrus bij wat? Al werden zij ook al aan u geërgerd, ik zal niet meer geërgerd worden. Al moest ik ook met u sterven, zal ik u geenszins verloochenen. Weet u, Paul, hoe Petrus zijn geliefde meester tot 3 maal toe verloochend heeft. Ik ken deze mens niet. Toen had Petrus van zijn kant zich er helemaal buiten gezondigd. Was van zijn kant een verloren zaak. Kent u Weiler dominee F. Bakker, die prachtige boekjes. En Eva Meer en professor Wisse. Deze meditaties, geweldig. Maar ja, die zeggen enigszins schokkend. Ik ga het toch zeggen. Wat Petrus daar doet, Petrus, die snijdt de band door, hè. Dan zeggen zij, Petrus hing daardoor bij wijze van spreken aan een verschroeid draadje boven de hel. Maar van Gods kant zat Petrus vast aan een onverbreekbare kabel, die onverbreekbaar is. Want de Heer Jezus had tegen hem gezegd, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden, niet als een nachtkaars uitgaat. Dus van die kant kon Petrus zichzelf er nooit buiten zonder. Zo vast lag hij in de voorbidding van Christus. Dat is een troostleer, hè? Dat naar de volharding der heiligen. Godezijdank, daar ben ik zo blij mee. Niet ligt in de handen van Gods kinderen. Als dat nou waar was, een zwaar postje, moet jij het in de lucht houden. Dan ga je voor eeuwig verloren. Puur Arminiaans, remonstrans. Maar de volharding der heiligen ligt in de doorboorde middelaarshanden van de koning der kerk. En zo worden alle volgelingen, die met Bunyan dagelijks struikelen in velen. Toe maar, hou maar op. Bewaard in de kracht Gods door het geloof tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden. Ik wil toch eindigen met die gezegende zaligmaker. Het voorwerp des geloofs om toch zoveel mogelijk hem ook te verkondigen. Hoe heeft die geliefde meester Jezus Christus zelfs zijn roeping niet volkomen vervuld. Door onvoorwaardelijk te gehoorzamen aan de wil van zijn vader. Hij heeft zichzelf restloos gegeven in eeuwige liefde. Als een rantsoen, een losprijs voor velen. Het kostte hem alles. Zijn bloed. Zijn leven. Om aan al zijn oprechte volgelingen zichzelf en al zijn weldaden te schenken. Toe te passen door de Heilige Geest. Hij, die lieve borg, heeft nooit gezegd, laat mij eerst dit of dat en dan. Wel, zei hij eens tegen Johannes de Doper, die met respect voor de Heer Jezus niet waardig was zijn schoenen te ontbinden, die hem daarom ook eerst weigerde te dopen. Dan moet de Heer Jezus in liefde even optreden met gezag en zeggen, Johannes, kijk me eens aan, ophouden nou, hè. Laat nu af. Hoor je het? Laat nu af, Johannes, want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Dan wordt Johannes ervoor ingewonnen. Dan gaan ze in het water. Dan gaat de Heer Jezus 3 keer onder. En zo heeft Christus, zegt Kolbrugge, het alleen en volkomen gedaan. En waar de Heere Jezus heen gaat, daar kunnen de zijnen hem niet eens volgen. Dat leert iedere discipel van de Heere Jezus op zijn tijd en wijze verstaan. Ze gaan met Paulus van harte instemmen dat hij alle dingen schade en drek acht om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus zijn Here. En zo wil ik eindigen, was Paulus een volgeling, een geoefende volgeling van Christus. Wat zegt nou zo'n mens? Met alles wat hij meegemaakt heeft, ook aan vervolging, aan lijden, aan schipbreuk, aan geestelingen. Nou, noemt u het allemaal maar op. Wat zegt deze volgeling Paulus, die eerst een vervolger was, die tot een volgeling gemaakt is? Hij zegt, broeders, ik acht niet hoor, dat ik zelf het gegrepen heb. Nee, zo niet. Maar één ding doe ik, vergetende hetgeen achter is, mijn eertijds, in het Jodendom, mijn vervolging, vergetende hetgeen achter is, en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, het doel tot de prijs, de roeping Gods, die van boven in Christus Jezus is. En daarom zingen alle ware volgelingen, echt hoor, zij die pas op de leerschool van Christus zijn gekomen en die al langere tijd op zijn en die bijna aan het einde zijn. Ik zal u geven eenerlei hart en eenerlei mond om mij te kennen. He? Daarom zingen alle ware volgelingen van de Heere Jezus, ziende op hem, met hart en mond, leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Amen. Wij gaan ervan zingen uit Psalm 86, het zesde vers. 86 vers 6. Laat ons samen dankzeggen en bidden. Getrouwe ontfermer, hoe past en betaamt het in ieder van ons. Uw naam alleen, zo heilig, groot en goed, ootmoedig en hartelijk dank te zeggen. Dat u vanmorgen en vanmiddag tot tweemaal vanuit uw woord, door uw woord en geest tot ons wilde spreken. Woorden der zaligheid. Ook vanmiddag mocht het gaan over het volgen van u, Heer Jezus Christus. Zegen dit onderwijs. Ook voor de jonge kinderen, de pubers, de jongelui. Ook die met elkaar erover hopen na te denken op een ontspannen wijze. Ze krijgen brood en soep. Geef dat ze alle zullen komen en op een gezonde wijze met elkaar een verwerking, een overdenking aan de hand van gespreksvragen zullen hebben. Schenkt u een goede nabespreking en mag het woord vooral hen en ons allen diep geraakt hebben. Ja, levend gemaakt hebben. Dat we niet tevreden zijn met een klein beetje volgen zondags. En dat het leven door de weeks, nou ja, dat kan toch wel. Wat zit er nou voor kwaad in? Je moet er met je tijd mee. Wilt u zelf, heren, door uw trekkende liefde laten zien wat zonde is, wat niet is tot uw eer. Dan, dat wilt u hen toch ook leren. Dan hoeft niemand te zeggen, dat moet je niet doen. En zus niet, en zo niet. U haalt zelf de lust uit de zonde weg. Want de begeerte is gelijk, Heere, wat wil gij dat ik doen zal? Niet in een wettische gang van raak niet en smaak niet, maar de begeerte is van meet af aan, als dat waar is, om te leven tot uw eer. Al komen alles tekort, is de oprechte begeerte, bang om te zondigen, begeerig naar onderwijs van uw grote profeet en leraar. En als wij uit zwakheid in de zonde vallen, dat moet uw ware volgelingen eerlijk beleiden, ook uw dienaar, hoe vaak gebeurt dat niet? Op allerlei terrein, maar ook met onze gedachten. Oh, dan zegt ons doopformulier, dan moeten we aan Gods genade niet ver twijfelen, nog in de zonde blijven liggen, aangezien de doop een ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. Dan wilt u de zulke oprichter. U bent altijd de eerste. Heere, neem ons allen op uw leerschool, wat een leidensschool is, een oefenschool en toch een heerlijke school. Dan willen we ondanks alle kruisen en verachting en bespotting en vervolging, voor geen goud zouden we u, Heere Jezus, willen inwisselen voor iets van deze aarde. Bezwijk mijn vlees en mijn hart, zo is God de rotssteen mijn harte, Asaf, een groot beest bij u. Niets is er waar ik in kan rusten, schenk dat in ons jonge leven, opdat we in ons jonge leven mogen leven tot ere van u, en dat we, dat we ons jonge leven mogen besteden in uw dienst, die een liefdedienst is, waar nog nooit een van uw kinderen spijt van heeft gekregen, op de plaats waar u ons roept en stelt. De kerk, de kerkende maatschappij, heeft daar zo'n behoefte aan, heren. U weet dat veel beter dan wij. Aan authentieke getuigen, aan ware volgelingen, in woord, in handel en in wandel. Dat er iets van hen en van ons uit mag gaan. Dat we bij u geweest zijn. Dat we u dienen. Dat we u vrezen. Dat werkt ook vijandschap op. Dan kan zijn eigen wordt vreemd. En vreemd wordt eigen. Maar dan is het toch, ik ben een vriend, ik ben een metgezel. Van allen die uw naam ootmoedig vrezen. En leven naar uw goddelijk bevel. Zegen dit volk. De dienaar van het evangelie schenkt hem alles wat hij nodig heeft, persoonlijk, ambtelijk, zijn gezin. Maar de broeders van de Rader Kerk, persoonlijk, ambtelijk, de kosters, de organisten. Heren, zet uw voetstap hier in deze gemeente, in de andere gemeente hier, en breidt uw koninkrijk uit onder Jood en Heiden, want in de veelheid der onderdanen schittert toch de heerlijkheid van u, o gezegende koning der koningen. Wij vragen het u in de dankzegging voor het goede wat u gaf. Neem weg al het onze, om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is de bede uit Psalm 143, vers 10. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst te besteden. 143, vers 10. Ontvangt dan nu de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.